Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van de Nederlandse AI-coalitie en het Nationaal Innovatiecentrum voor AI, waarin we wekelijks met gedreven nieuwsgierigheid en humor kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreken. Met als rode draad de vraag, waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Doel van deze podcast is om kennis over AI beter te verspreiden in de maatschappij en jou te inspireren om hier meer over te leren. Mijn naam is Henny Huygens en mijn co-host is Sietse van Gorkum. Deze week hebben we een gast met wie we gaan praten over ethiek en artificiële intelligentie. Hij is hoogleraar techniekfilosofie bij de Universiteit Twente, waar hij ook co-directeur van het Design Lab is. Hij is voorzitter van UNESCO COMEST, de World Commission on the Ethics of Science and Technology. En in zijn onderzoek richt hij zich op de filosofie van mens-technologie-relaties en heeft tot doel bij te dragen aan filosofische theorie, ethische reflectie en praktijken van ontwerp en innovatie. Welkom, Peter Paul Verbeek.
Dankjewel.
Ja, ik las, je bent voorzitter van een werkgroep over ethiek en technologie bij UNESCO.
Ja.
En dan vraag ik me af, ik ken UNESCO van werelderfgoeden zoals de Amsterdamse grachtengordel en de molens. Vertel, wat heeft dat met AI te maken?
Ja, nou, toch eigenlijk meer dan je denkt misschien. Vooral, het gaat bij UNESCO om veel meer dan om erfgoed alleen. Het gaat om onderwijs, cultuur, wetenschap. Eigenlijk een beetje het wereldministerie van OCW zou je kunnen zeggen. Ja. En daar zit ook alle ethiek. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het gaat bij UNESCO over de geest en kunstmatige intelligentie gaat ook over de geest. Heeft invloed op ons denken. Dus daarom is juist UNESCO de plek bij uitstek om over AI na te denken.
Oké.
Hey, en eventjes om te snappen wat UNESCO is. Dat is een wereldwijde organisatie waar landen lid van zijn.
Ja, dat is onderdeel van de Verenigde Naties.
Ja?
Er zijn heel veel organisaties binnen de Verenigde Naties. En deze richt zich dan expliciet op cultuur, onderwijs en wetenschap. Communicatie is ook nog bijgekomen. Journalistiek, desinformatie, et cetera. En inderdaad, heel veel landen van de wereld zijn daar lid van. 193. En die komen vaak bij elkaar. En wij als ethiekgroep komen één keer per jaar fysiek bij elkaar en verder digitaal. En dan presenteren we onze rapporten aan de lidstaten. Die geven dan hun input. En daarmee werken we dan verder. En het inspireert hun beleid.
Oké, dat klinkt allemaal heel erg mooi. Maar ik verwacht dan toch wel een flinke dosis politiek in dat hele verhaal. Want nou heb ik het voorlopige rapport over het eerste ontwerp van de aanbevelingen over de ethiek van kunstmatige intelligentie van de UNESCO eens bekeken. Ik op internet vinden. En er staan, vind ik, hele goede dingen in. Daar komen we later nog wel op terug, denk ik. Maar als je het een beetje kritisch bekijkt, dan oogt het ook wel een beetje als de kleine lettertjes van wanneer je een ijskast koopt. Hoe gaat UNESCO er nou voor zorgen dat de boodschap uit dat rapport ook landt bij de mensen die niet gewend zijn om dat soort dingen te lezen?
Ja, dat is een supergoeie vraag. Misschien moet ik eerst even één ding verhelderen. Die aanbeveling is niet geschreven door COMEST, maar door een ad hoc groep van experts uit heel de wereld.
Aha.
Die zich hebben gebaseerd weer op een studie van COMEST over kunstmatige intelligentie. Maar dit is echt een ad hoc samengestelde groep van wetenschappers die in één jaar tijd deze tekst hebben gemaakt. En die gaat nu een ronde maken langs alle lidstaten. En de lidstaten die stellen de definitieve tekst vast. Dus het kan best zijn dat er over een jaar iets heel anders ligt.
Dus dit is nog niet iets wat eigenlijk bedoeld is voor de gewone mensen om te gaan lezen.
Nee. En dus überhaupt bij UNESCO zou je kunnen zeggen best een ingewikkeld ding. Want we richten ons primair op de lidstaten. Dus we hopen dat de regeringen van alle landen in de wereld iets doen met wat we nu schrijven. Sterker nog, een recommendation, zoals dat dan officieel heet, is echt een bindend instrument. Dus alle lidstaten moeten elke 2 jaar, geloof ik, zich verantwoorden en uitleggen in hoeverre ze zich eraan gehouden hebben.
Oh, dus het is niet vrijblijvend wat daar gedaan
wordt? Nee, je kunt dat ook op een vrijblijvende manier doen. Dan heet het een declaration. De mensenrechten bijvoorbeeld is een verklaring. Ja. Heeft wel heel veel impact. Want niemand durft er natuurlijk tegenin te gaan. Gelukkig maar. Althans, het gebeurt natuurlijk toch wel. Maar in ieder geval, het heeft een enorme status. Maar een recommendation is ook echt juridisch bindend.
Oké.
Ja.
Oh, dat is interessant, zeg.
Daar kun je gewoon niet omheen.
Ja. Nee. En daarom is en dat was natuurlijk jouw vraag, komt er politiek bij kijken? Die komt er nu bij kijken. Dus nu die lidstaten er zelf over gaan meedenken, komt die politiek erin. Dat was bij ons werk als experts eigenlijk veel minder zo. Bij COMEST sowieso niet. We zijn gewoon onafhankelijke experts, hoeven ons van politiek niks aan te trekken. Maar je merkt wel dat een aantal thema's heel gevoelig is. En dat vind ik overigens ook super inspirerend van mijn werk binnen UNESCO. Wij in het Westen hebben heel veel nadruk altijd gelegd op het individu, op je privacy, je autonomie, je vrijheid. Vind ik allemaal zelf ook ongelooflijk belangrijk. Maar binnen UNESCO zijn wij echt in de minderheid. Want de meerderheid van de wereld denkt veel meer vanuit de gemeenschap. En daar zitten dan ook vaak de spannende discussies. Want die kunnen natuurlijk ook soms een kant op gaan waar wij ons wat minder gemakkelijk bij voelen. He, als het op een gegeven moment lastig wordt om over democratie te praten, of over duurzaamheid, of over mensenrechten. Als je soms merkt dat die woorden gevoelig liggen, of mensen zeggen, ja, maar wij hebben een heel andere definitie van democratie, of een heel andere definitie van mensenrechten. Ja. Ja, dan wordt het natuurlijk spannend. En ja. Wat mij betreft is het doel van UNESCO, en zeker van ethiek daar, niets meer dan dat daar een plek in de wereld is waar gewoon de hele wereld aan tafel komt zitten om eruit te komen. Dus niet om ruzie te maken, maar echt met als doel om overeenstemming te krijgen over dit soort vragen. En dat is ons als experts nu dus na heel lang doorpraten wel gelukt.
Dat vind ik een heel mooi streven. Even een beetje hierop doorvragen, want in een begeleidende brief die ik daarbij vond bij dat rapport, daar staat in dat AI niet alleen leidt tot een technologische en een economische revolutie, waar wij al heel gauw aan denken en waar je ook al gauw geneigd bent met allerlei mensen in de podcast over te praten. Maar er staat ook in dat er ook een belangrijke antropologische verstoring is. Wat wordt daar nou mee bedoeld?
Ja, ik weet niet of je het echt een verstoring zou moeten noemen, maar AI heeft invloed op de mens, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk geldt dat denk ik voor elke technologie. Misschien nog fundamenteler, wij zijn altijd al technische wezens geweest. Vanaf de vuistbijl tot de iPhone, tot kunstmatige intelligentie. Wij worden mens door techniek. Maar kunstmatige intelligentie is wel een behoorlijk disruptieve technologie, zou je kunnen zeggen. Technologie die ontregelt, die onze kaders doet opschuiven. Ja. En dat komt door de impact op ons denken. He, als een algoritme een arts gaat adviseren over een diagnose, en die doet het op grond van zoveel data en zoveel rekenkracht dat een mens dat niet bij kan houden. Ja. Hoe zou een arts daar nog tegen in kunnen gaan? Of als een rechter een vonnis moet vellen en het algoritme zegt, nou, in alle gevallen voor jou is dit vonnis geveld. Dus ik zou dat maar doen. Dus wij moeten opnieuw uitvinden hoe wij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en hoe wij ons denken als het ware kunnen aanvullen met kunstmatige intelligentie.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen wat je daarbij bedoelt. Ga ik toch even een maar erbij roepen. Die hoorde je al aankomen natuurlijk. Mooi al die aandacht voor ethiek. Maar ontwikkelingslanden, vooral in Afrika, en die maakt natuurlijk ook deel uit van UNESCO, die worden toch vooral geconfronteerd met uitdagingen op macroniveau bij het toepassen van AI. Ja. Zaken zoals het ontbreken van macht, armoede, voedselonzekerheid, hoge jeugdwerkeloosheid, die maken het gebruik van AI al ingewikkeld genoeg. Ja. Daar speelt ethiek toch helemaal geen rol.
Nou, op een heel ander niveau. Maar ik vind het echt, ik bedoel, deze vraag is de spijker op zijn kop. En dat is echt waar je ogen voor open gaan als je binnen UNESCO werkt. Want we echt moeten oppassen dat we niet een heel kleine provinciaalse discussie voeren hier in het Westen. Terwijl we op wereldschaal eigenlijk maar een heel klein postzegeltje zijn. En Afrika spelen inderdaad andere vragen, maar die zijn ook wel degelijk ethisch van aard. En het laat ook zien dat je over AI op een wereldschaal moet nadenken. Ja. He, dus er wordt heel vaak gedaan alsof er nu een soort race gaande is tussen de Verenigde Staten en China. Waarbij ofwel al je data van een paar bedrijven zijn die geld aan je verdienen, of van de staat die jouw gedrag probeert te sturen. En dan is de EU het redelijke alternatief, de derde weg. Zoals vroeger tussen communisme en kapitalisme. Ethische AI, dat is, nou, ik vind het ook best een mooi frame. Natuurlijk vind ik het heel goed als we ethische AI ontwikkelen. Ja. Maar in dat plaatje staat Afrika niet eens meer op de kaart. En Azië ook niet. Dus tenminste, een heel groot stuk van Azië ook niet. Dus hier ligt de uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat kunstmatige intelligentie voor heel de wereld bereikbaar is? Dat is een macro-ethische vraag. Hoe zorgen we voor inclusief beleid? En hoe zorgen we er ook voor dat de agenda van Afrika ook de wereldagenda kan worden?
Okay, dus je moet het wel nu regelen.
Je moet het nu regelen en dat gaat dan simpelweg ook over capaciteit die nodig is voor mensen. Maar het gaat ook over infrastructuur die nodig is in Afrikaanse landen. En kijk, die digitale techniek is intussen onderdeel geworden van een soort levensvoorwaarden, basale behoeften. Het is niet meer een soort luxe product. En dat maakt precies de discussie zo ingewikkeld. Ook in die expertgroep hebben we daar heel vaak over gehad. De elephant in the room is eigenlijk big tech. Er zijn een paar hele grote bedrijven die alle macht in handen hebben, waar de staten nauwelijks greep op hebben en waar Afrika dus al helemaal achter het net vist. Daar moeten we echt op wereldschaal, dat kan alleen maar op wereldschaal, en dus moeten we daar op wereldschaal wat aan doen.
Ik zag op het voorlopige programma van de conferentie over Philosophy of Human Technology Relations, die je begin november mee organiseert, dat er veel aandacht is voor onderwerpen rond het integreren van ethiek in ontwerpbeslissingen van AI. Hoe ver zijn we daarmee en gebeurt dat nu al heel veel of is dat nou eigenlijk gewoon toekomstmuziek?
Daar zijn we eigenlijk best wel ver mee. Die conferentie heeft ook echt als expliciet doel om filosofen, ethici samen te brengen met ontwerpers, kunstenaars. Om juist ervoor te zorgen dat die filosofische en ethische reflectie niet alleen maar gezellig wordt uitgewisseld onder vakgenoten, maar ook ergens landt in een praktijk.
Maar en, even tussendoor vragen. Ja. Bedoel jij dan met ontwerp dat jullie daar aandacht geven aan het ontwerp van AI?
Ja.
Dus dat je bedenkt van oké, hoe gaan ze binnen een grote bank nadenken over de features die de AI-dataspecialist gaan bouwen?
Ja.
Of denk je bij ontwerp aan, hoe kunnen we AI koppelen aan mensen die met ontwerp bezig zijn? Dus wat je noemt kunstenaars.
Ah, nee.
Dat zijn twee verschillende dingen, denk ik.
Beide, ja, zeker. Dat zijn twee andere dingen. Maar het eerste heeft ook echt heel duidelijk een rol. Hè. Er is een hele traditie van value-sensitive design.
Ja.
Hè, dus hoe kun je waarden meenemen in het ontwerp? Inspirerend kader kun je ook weer van alles op aanmerken, denk ik. Maar binnen ons design lab zijn we nu heel sterk bezig met iets als, ja, zeg maar, responsible design.
Ja.
Dus hoe je op een verantwoordelijke
manier... Staat erg in de belangstelling momenteel.
Ja, hè? Nou, en dat is voor ons echt... Een heel centrale vraag. Dus betekent dat je de ethiek als het ware niet van buitenaf doet, maar van binnenuit. Dus je gaat niet als expert aan de zijlijn staan en je duim omhoog of omlaag steken. Wat mensen toch vaak associëren met ethiek. Wat je ook vaak in een ziekenhuis ziet. De medisch-ethische toetsingscommissie. Die gaat toetsen, doen we het wel of doen we het niet.
Ja, ja.
Maar wij willen juist van binnenuit meedoen met het ontwerp. Dus we noemen het meer begeleiden. En je staat er als ethicus naast. En je kijkt die techniek als het ware recht in de ogen. Je probeert te anticiperen wat zo'n algoritme zou gaan doen met mens en maatschappij. En kijken of je die effecten door erop te anticiperen ook kunt meenemen in het ontwerp al.
Dus veel minder in de modus van vooraf standaarden opstellen en daar achteraf toetsen of eraan voldaan is.
Ja, dat is ook belangrijk. Maar het is inderdaad exact waarvan ik denk dat we dat moeten gaan doen, ook in die AI-discussie. Dus we hebben in 2019 vooral echt een explosie gezien van standaarden, kaders, waarden, principes. Altijd dezelfde woorden die daarin terugkomen. Hè. Er zijn zelfs altijd over accountability, transparency. Die woorden zijn ook super belangrijk. Fairness. Ja,
maar je ziet ze soms nog niet helemaal, laat ik zeggen, hard worden in organisaties.
Nee, dus
er wordt heel veel over gesproken.
Precies.
Maar als je dan kijkt van, nou...
Ik denk dat we ze moeten zien als waarden. Als dingen die richting kunnen geven aan je handelen. Maar vervolgens gaat het er ook om dat ze landen in de praktijk. En daarom heb ik zelf afgelopen jaar met ECP, dat is een organisatie die de informatiemaatschappij wil bedienen met ideeën. En daar hebben we een kader ontwikkeld. Begeleidingsethiek noemen we dat.
Okay.
Wat er echt om gaat dat je heel concreet, als er een AI-toepassing is. We hebben het gedaan met een ziekenhuis, met de politie, et cetera. Hoe kun je nou proberen te anticiperen wat voor impact die zou kunnen hebben op de gebruiker? Welke waarden zijn daarbij in het geding? En hoe kun je die dan vertalen naar een herontwerp of naar wetgeving, ja, regelgeving of naar het voorlichten van gebruikers? Dus dan probeer je echt de ethiek helemaal als het ware mee te nemen in het proces van implementatie. Ik noem het ook vaak positieve ethiek en geen negatieve ethiek. En dat betekent niet dat ik het altijd goed vind, maar betekent meer negatieve ethiek probeert de grenzen aan te geven van wat we niet willen. En dit probeert meer een basis aan te geven voor wat we wel willen.
Ja, dus ik vind het wel leuk dat je dan de wat ze vaak noemen de businesskant van dat hele proces benoemt. Dus de politie de mensen die met de spullen moeten gaan werken straks.
Ja.
En niet zozeer de data scientist.
Nee,
dus ik denk dat dat is leuk.
Beide zijn belangrijk. Ja. Ik bedoel, ook data scientists kunnen dingen doen. Dat is meer de ontwerpethiek zelf. Ja. En zodra het ontwerper is, is de ethiek niet klaar. En dan is dus de ethische vraag niet, willen we het wel of willen we het niet? Maar hoe kunnen we het ethisch de maatschappij in begeleiden? Dus dan komt die begeleidingsethiek.
Ja.
Dus misschien met een voorbeeldje. We hebben hier in Twente, in ons design lab, de app geanalyseerd rondom corona. Die,
ja, daar had ik nog een vraag
vaststellen
over.
Okay, nou,
leg dat eens uit. Ja. Waarom ging dat nou allemaal zo traag en zo slom?
Dat zal ik straks beantwoorden. Nee, maar het is wel een leuk voorbeeld van hoe je ethiek zowel in het ontwerp als in de implementatie kunt doen. Dus we hebben twee ethische analyses gedaan. Eén met een groep experts, de voorwaarden vastgesteld waaronder we het verantwoord vonden om die app te introduceren. De minister geadviseerd. Hij heeft ook nog een rol gespeeld in de Kamerdebatten uiteindelijk. Mm-hmm. Toen eenmaal de keuze was gemaakt dat die er zou komen, hebben we begeleidingsethiek gedaan met een panel van burgers. Dus dan weer ethiek niet van bovenaf van de experts, maar meer van onderop. Gewoon van de mensen die met die app te maken kunnen hebben. De conducteur, iemand die in een voetbalstadion werkt, marktkoopman, vrouw in dit geval. Ons afvragen, als die app er nou is, wat gaat die voor impact hebben op de maatschappij? En hoe kunnen we daar nu al op anticiperen om verantwoord in te bedden? Dus twee manieren van ethiek bedrijven die ook voor AI allebei belangrijk zijn. Aan de voorkant en tijdens de implementatie.
Ja,
Maar je kunt het dus ook gewoon allemaal achterwege laten. En dan kunnen er nu alweer allemaal festivals georganiseerd worden. Omdat iedereen...
dat wil jij wel.
Dat zou ik ook wel leuk vinden, eerlijk gezegd, hoor.
Ja, maar ik zag in Wuhan, daar hebben ze die app ook. Maar dan de niet-light versie, denk ik.
Zo bedoel je. Ja. Kunnen ook de ethiek achterwege laten. En gewoon fijn naar een totalitaire staat.
Precies. En dan, ik begreep dat bij het scannen van je QR-code... Als je dan rood licht krijgt, dan kom je er gewoon niet in.
Dan moet je de alfa-tent uit.
Dan mag je gewoon niet binnen, punt.
Nee, ik vind het wel een hele goede vraag. Want het slaat voor mij wel de spijker op de kop ten aanzien van de discussie die we hier hebben. Dus in Nederland, terecht overigens, ligt heel veel nadruk op privacy.
Ja.
Er was enorm veel maatschappelijke onrust toen Hugo de Jonge, die altijd net iets te voortvarend is, geloof ik. Ja. Een appathon had bedacht en dan gaan een paar partijen presenteren. Kiezen we er een en over een paar weken hebben we een app. Ja. Nou, die waren allemaal echt niet oké qua privacy. Dus toen is de regering zelf aan de slag gegaan, op het ministerie van VWS. En ik ben daarbij betrokken vanuit een taskforce gedragswetenschappen om kritisch mee te denken.
Ja.
Maar wat er nu uit is gekomen, is totaal privacy oké, denk ik. Zelfs de critici van weleer zeggen nu, petje af, goed gedaan. Maar dat burgerpanel leverde dan net als uitkomst op dat ze zeiden, hij zit nou zo dichtgetimmerd. Ik kan eigenlijk niet meer voor de mensen om me heen zorgen op de manier waarop ik dat wil. Dus de hele solidariteit die je ook verwacht van zo'n app. Bijvoorbeeld je locatie delen, dat mensen weten waar je besmet bent geraakt.
Je weet gewoon nu niks meer.
Je weet helemaal niks meer. Of je contactlijst uploaden, zodat je vrienden meteen of je familieleden... En ik snap dat er niet in zit. En je wil zeker niet dat het een soort coronapaspoort wordt waar je met een rood of een groen scherm over straat moet. Ja. Want dan ga je toch naar een verhouding tussen overheid en burger die in onze democratie niet past. En ze moeten oppassen dat we niet in de paniek van het virus meteen de democratie overboord gooien. Maar tegelijkertijd... Maar ik denk tegelijkertijd dat we wel een beetje doorgeslagen zijn in ons denken over privacy. Ja. Dus een herontwerp waarin je daar in ieder geval uit vrije wil iets meer ruimte voor biedt, zou niet gek zijn. Mm-hmm. Het grappige was dat die burgers eigenlijk met een beroep op vrijheid en autonomie, wat zo belangrijk is in dat kader van het individu, zeiden van maar ik heb nu niet meer de vrijheid om solidair te zijn. Ja. Om mijn data te delen.
Dat is in dit soort ontwikkelprocessen natuurlijk altijd aan de hand, denk ik. Want dat zie je eigenlijk, je ziet dat in Amerika natuurlijk ook heel goed bij de grote platforms die daar ontstaan zijn. Ja, Facebook is natuurlijk uit redelijk nobele, of laat ik zeggen, leuke ideeën ontstaan. Of nobel was, weet ik niet. Maar daar was in eerste instantie niet zo heel veel mis mee.
Nee.
Maar dat is op een gegeven moment geëvolueerd naar een platform wat te groot en te belangrijk en te machtig is geworden.
Absoluut.
Dus jij zegt nu eigenlijk van, ook bij zo'n ontwikkeling van zo'n app zou je voortdurend moeten blijven doorontwikkelen en kijken van wat kunnen we eraan optimaliseren.
Ja, en dus af en toe een sessie begeleidingsethiek lijkt me niet verkeerd. Hebben we overigens ook met Facebook gedaan, met Facebook Nederland, over het algoritme dat je newsfeed bepaalt.
Oh ja.
Maar ik denk dat daar het probleem misschien niet alleen maar ligt op het niveau van het algoritme en de AI, maar dit is ook gewoon simpelweg een machtsvraagstuk. Ik denk dat dit soort grote bedrijven moeten worden opgeknipt. Anders hebben ze een veel te grote macht en laten ze zich niet meer controleren.
Ja. Maar dan kom ik toch even terug op die corona-app. Want je zou kunnen bedenken van er wordt wel eens schampen gedaan over wat Hugo de Jonge daar gedaan heeft. Maar eigenlijk denk ik dat er ook wel wat goeds in zit.
Absoluut.
Om met zo'n clubspecialisten eerst maar eens te beginnen en te kijken waar je op uitkomt.
Ja.
Als ik er zo op terugkijk, denk ik van er kunnen heel wat commerciële bedrijven kunnen jaloers zijn op het tempo waarmee ze toch een aardig ding hebben ontwikkeld.
Ja, zeker.
Hoe kijk je naar dit soort dingen? Want daar speelt dat hele designverhaal natuurlijk een hele belangrijke rol in.
Ja, dit was echt een waanzinnig complex en groot ontwerpproces. Er hebben 300 mensen geloof ik aan die app gewerkt. Waanzinnig. Dus in die zin vind ik dat Hugo de Jonge ook een compliment verdient. Ik bedoel, hij is soms wat overhaast. Maar dit is heel bijzonder. Ik vond die appathon ook al heel bijzonder.
Ja.
Omdat je eigenlijk doe je een soort hele openbare aanbesteding. Mensen konden de hele dag meekijken via YouTube. Op tv waren er zelfs
delen. Ik vond dat helemaal niet zo gek.
Dus totaal open. Ja. En vervolgens zijn er taskforces ingesteld waar ik zelf ook in zit, waarin het ministerie zich eigenlijk liet geeselen door kritische meedenkers die niet meteen zeiden dit willen we niet, maar die wel zeiden
En toen begon het downsize.
Ja, maar ik heb natuurlijk in de aanloop, ook rondom die Appleton, me heel kritisch uitgelaten. Ik heb een brief mee ondertekend met een aantal wetenschappers waarin we onze zorgen uit over de democratie. En juist mensen als wij hebben de kans gekregen om mee te denken. Dus ik vind dat eerlijk gezegd, daardoor zijn we wel wat langzamer, moet ik wel zeggen, dan de landen om ons heen. De Duitsers hadden hem al lang paraat. Bij de Britten is het een beetje mislukt. Die hebben nu net een herkansing gedaan. In Schotland is hij ook
2 weken, 3 weken geleden live gegaan. Dus we zijn niet de eerste, maar we hebben denk ik nu wel een app die heel breed draagvlak heeft, die heel breed
is. Ja, de Nederlandse consensuscultuur zie je daar wel in terug, denk ik.
Ja, absoluut. En in ontwerpprocessen speelt ook heel vaak de gedachte van co-design of de maatschappij in ieder geval ook aan het woord laten. En niet zomaar je techniek uitstorten over de samenleving. Nou, dit is een heel groot complex proces van co-design geweest, zou je kunnen zeggen.
Ja. Leuk. Nou, ik ga een langzaam bruggetje maken naar de muziekrubriek. Maar eerst eventjes terugkomen. Want ik heb op de website van UNESCO heb ik gekeken, gezocht op Artificial Intelligence. Toen viel me op dat eigenlijk vond ik de oogst wat mager. Ik kreeg 3 hits. Eentje over hogescholen en universiteiten die een UNESCO-leerstoel kunnen aanvragen. Van heel tof initiatief. Een tweede, en die is belangrijk voor jou, Sietse. Onderdanig gedrag van vrouwelijke spraakassistenten uit onder andere Siri. Ja, ik hoor jou heel vaak roepen, hey Siri. dat mag eigenlijk niet meer op die manier. En de derde, die slaat wel een mooi bruggetje naar onze muziekrubriek. Dat is een opiniestuk van Kathleen Ferrier over de derde dimensie. En dat gaat over humor, muziek, kunst, cultuur en recht. Dus eigenlijk zaken die allemaal rechtstreeks verwijzen naar datgene waar UNESCO voor staat. En eigenlijk dat wat vaak ongrijpbaar is. Niet te bewijzen, niet aan te tonen. Maar wat wel diepte geeft aan het leven. Nou, Sietse, een mooiere ingang naar de muziekrubriek kunnen we niet hebben. Hè?
Ik geef hem gelijk door aan de singer-songwriter van deze week. Dat is Lijne. Okay. Ze heeft volgens mij 2 keer de Grote Prijs van Nederland gewonnen. 1 keer als een duo en 1 keer op haar eigen naam of artiestennaam Lijne. Ze heeft platen uitgebracht onder haar eigen naam. Maar ook onder de naam Klaarhoven. En ze was onderdeel van Happy Camper.
Oh, ja, die ken ik.
Dat was een heel interessant project met heel veel mensen en heel veel zangers en zangeressen. Ze heeft een liedje geschreven, Titans, over ethiek binnen artificial intelligence. We hebben haar nu aan de telefoon. Lijne, ben je daar?
Yes. Hi, Sietse.
Vertel eens, Titans, hoe kwam je zo op dit nummer? Hoe is dat gegaan?
Nou, het is een nummer wat al... Wat eigenlijk al voor een deel bestond. Ik heb er een paar jaar geleden aan gewerkt samen met Vin Kruining. Dat is de drummer van Mos.
Oh ja.
Ja, die had toen een band mee. Die heette Klaarhoven. Dat is een, nou ja, een projectband, zeg maar. Meer elektronisch dan wat ik normaal maakte. En ja, dit nummer is eigenlijk nooit afgekomen. Dus we hebben er toen heel veel tijd in gestoken. Maar ja, het had het niet...
De tekst of de muziek?
Eigenlijk vooral de muziek. Het vinden ze ook heel goed met elektronica. En nou ja, we hebben dat toen een beetje samen opgebouwd. En toen jij me vroeg om hier aan mee te werken, dus iets te maken in het thema van artificial intelligence, heb ik natuurlijk ook zelf me ingelezen op het onderwerp. En ik wist er al wel wat van. Maar vond het ook wel leuk om even te kijken van, goh, heb ik nog dingen die er qua gevoel bij aan zouden kunnen sluiten? En toen klikte het of zo. Dus ik had meteen zoiets van, oh ja, oké, als ik hier dan misschien iets met nieuwe tekst bij ga doen. Nou, kijken waar het op uitkomt. En toen, nou, dit is dus hopelijk goed gekomen. Zo.
Nee, je sloeg ook meteen aan op het thema ethiek binnen AI.
Ja.
Gaat Titans daar ook over?
Ja, ik heb eigenlijk geprobeerd om wel een breed beeld te maken. Dus Titans, dat zijn eigenlijk, dat is een referentie naar de techreuzen, zeg maar. De titanen in de Griekse mythologie, dat zijn ook... Een reuze familie die oorlog maakte met de goden. Maar de titan is ook wordt gebruikt als metafoor voor iets wat heel machtig en groot is. En nou ja, het interessante vond ik wel na het kijken van ik heb een TEDx-talk en de volmaakte mens van de VPRO gekeken, waarin professor Verbeek sprak. En wat ik wel heel interessant vond, was dat hij zei van ja, in principe maken ontwerpers van technische tools het leven makkelijker voor mensen door ze ook bewust of onbewust te beïnvloeden. Dus het gedrag van mensen te beïnvloeden. Maar ja, uiteindelijk zie je dan nu ook dat door de technische vooruitgang in ieder geval op de online social media, maar ook andere platforms, dus dat het gedrag van mensen daarin juist ook heel erg wordt veranderd. En niet altijd ten goede. Dus ik ben daarna op een gegeven moment ook de Social Dilemma gaan kijken. Dat is op Netflix echt een aanrader trouwens. En daarin komen oud-medewerkers van onder andere Google en Facebook en Twitter aan het woord. Over hoe de online platforms, dus de technologie en de algoritmes die daarachter zitten, het gedrag van mensen ook daadwerkelijk veranderen. Dus ook hoe ze naar de wereld kijken vanuit hun eigen bubbel. En hoe mensen er ook best wel verslaafd kunnen raken aan het veel online zijn. Dat op, iedereen klaagt wel eens, want dat iedereen op zijn telefoon zit tegenwoordig. Maar ook, en daar ging volgens mij ook een van de vorige singer-songwriters...
Nee,
helemaal niet. Ik neem dit ook helemaal niet op met een telefoon bijvoorbeeld, maar goed. maar ja, het is wel heel boeiend, want daardoor ga je wel meer... In ieder geval, ik ging meer, veel meer nadenken over, die techniek is er, je beweegt erin mee. Want dat was ook iets waar meneer Verbeek het ook over had. Van we kunnen als mens eigenlijk bijna niet meer zonder techniek. Want het is nou eenmaal wat ons mens maakt. Maar het is ook wel best lastig te beoordelen van hoeveel moet je meebewegen en hoeveel moet je ook proberen je eigen wereldbeeld zelf te vormen. Dus dat vind ik dan ook wel weer interessant om daar wat meer in te verdiepen. Dus Ja, ik vond het wel een leuke opdracht. Dankjewel, Sietse.
Graag gedaan. Ik ben heel blij dat je een liedje wilde aanleveren voor ons. En ook echt heel leuk hoe diep inhoudelijk je op de materie bent ingegaan.
Ja.
Dus, maar voordat we naar je liedje gaan luisteren... Mm-hmm. Kunnen we nog meer muziek van je verwachten?
Nou, Clarelve bestaat eigenlijk niet meer. Maar ik denk dat ik nog wel in de toekomst dingen zal uitbrengen, maar niet meer onder die naam. Dus dan waarschijnlijk gewoon onder eigen naam. Maar bij mij gaat het een beetje met golven. Dus soms dan, het is nu alweer een hele tijd stil geweest. Ik ben namelijk van beroep grafisch ontwerper. Daarnaast heb ik altijd muziek gemaakt. Maar ja, daar is gewoon nu... gewoon normaal geld mee te verdienen. Zeker in coronatijd ben ik heel blij dat ik daarin gewoon mijn brood kan verdienen. Maar,
zeker.
Ja, maar ik hoopte, ik vond dit in ieder geval wel weer heel leuk. Ik merkte wel van ik mis het muziek maken ook wel een beetje. Dus wie weet.
Dat zou heel mooi zijn. We gaan nu in ieder geval even naar je luisteren. Hier is Lijnen met het nummer Titans.
As we head for new home.
Ongelooflijk.
Ja, mooi hoor.
Heel mooi.
Hartstikke
Kleine
leuk.
Was dit met het nummer Titans.
Echte intelligentie gaat toch boven kunstmatige intelligentie.
Nou, wat fijn dat je dit zegt. Dat is bemoedigend. Ik ben zelf ook muzikant. Maar het is goed om samen te werken met AI. Ja,
je kunt wel bang zijn dat AI straks zelf liedjes gaat schrijven. Maar je kunt misschien ook wel heel veel voordeel hebben. Elke kunstenaar, alle grote kunstenaars uit het verleden hebben vaak geëxperimenteerd met nieuwe technieken die eerst bedreigend werden ervaren. Ja. Ooit was de fotografie een bedreiging voor de schilderkunst en op een gegeven moment wordt het de kunstvorm op zich. Ja. Dus ongetwijfeld wordt AI ook weer een nieuw medium voor nieuwe kunst.
Ja, dat is het eigenlijk altijd.
Ja, David Bowie was heel erg geïnteresseerd in artificial intelligence wat betreft songwriting. Dus,
Interessant is dan, om David Bowie even te benoemen, dat het is ook leuk om te zien dat kunstenaars reflecteren op AI. Want dat vind ik wel leuk aan de liedjes die we tot nu toe gehoord hebben. Dat het heel interessant is om te horen hoe kunstenaars kijken naar AI en hoe dat hem beïnvloedt. Zonder dat we daarbij meteen de stap willen maken van we willen ook muziek gemaakt hebben met AI.
Precies, ja. Maar dit is denk ik ook echt de rol die kunst kan spelen in een technische samenleving. Kunstenaars hebben een hele eigen manier van, als het ware, het onderzoeken, exploreren van nieuwe technologie. He, niet vanuit de gevestigde kaders, maar juist door altijd die kaders ter discussie te stellen. Dat is wat kunstenaars doen. En dat is waanzinnig waardevol. Zeker als je nieuwe techniek wil snappen en wil begrijpen wat er op het spel kan staan.
Ja, wat kunstenaars en natuurlijk ook wetenschappers gemeen hebben, is dat ze out of the box moeten denken om verder te komen.
Ja, absoluut. Ja.
Even een vervolgvraag daarop. Hè. Ik zag ergens in een leuke presentatie van jou die op internet staat, dat je daar vertel je iets over fenomenologie.
Fenomenologie, dat is ook wel een tongue twister.
Ik kan zeggen. Dat in de filosofie dat de manier is waarop de wereld zich aan ons toont. Zoals die aan je verschijnt. En technologie, dat is dan de relatie tussen mensen en die wereld.
Ja.
En dat vond ik wel interessant, want dat deed mij ook heel erg denken aan, ik heb vroeger een kunstopleiding gedaan en dan daar leerde je heel erg bij schilderen van, als je een bos schildert, gaat het niet alleen maar om de bomen, maar vooral om de ruimte tussen de bomen en die moet je dan schilderen.
Mooi.
Dus daar moest ik aan denken. En toen had ik zoiets van, wat is nou de rol die AI daarin speelt? Is dat nou louter technologie of gaat het over meer?
Ja, mooi zeg. Nee, dat is inderdaad eigenlijk het hart van mijn eigen benadering binnen de filosofie. Dus in die fenomenologie denk je vanuit relaties.
Ja.
Hè, en wat je eigenlijk wil is een beetje voorbij het kader van de mens als een subject tegenover de wereld als een object. Hè. Het gaat juist om de relatie daartussen. En techniek zie je al heel snel als een object, als een ding. Wij zijn dan het menselijke subject. Maar techniek is feitelijk die relatie tussen ons en de wereld. Dus je kunt zeggen, AI is een soort techniek waar ik mee moet leren omgaan. Maar in de praktijk is AI juist het kanaal tussen ons en de wereld. De manier waarop we de wereld gaan begrijpen. De manier waarop een dokter een patiënt begrijpt. De manier waarop een docent lesgeeft. De manier waarop een rechter een vonnis velt. Dat is waar AI zit. In onze relatie tot de wereld. En hoe wij de wereld begrijpen. En hoe wij zelf ook verantwoordelijkheid kunnen nemen voor die wereld. Dus is een heel ander kader. Dan wordt AI en elke techniek de verbinding tussen mens en wereld.
Dus veel meer dan een tool.
Veel meer dan een tool. Het is zeg maar net als het water waar de vis in zwemt. Je hebt het haast niet door. Maar door dat water zwemt die vis wel op een bepaalde manier. En moet hij op een bepaalde manier ademhalen. Nou, zo is techniek het medium waarin wij leven. En daarmee geeft techniek ook vorm aan hoe wij leven. Hoe we verantwoordelijkheid kunnen nemen. Hoe we de wereld begrijpen. Hoe de wereld zich aan ons kan tonen.
En nou, ik vind het hartstikke leuk hoe je dat zo vertelt. Maar er zit wel een behoorlijke stap om dat nou te gaan vertalen aan de techneuten. Bijvoorbeeld in de IKAI Labs waar ik tegen kom.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Ja. Het grappige is, ik ben dit eigenlijk op deze manier gaan uitleggen vanuit mijn contact met ontwerpers. Omdat de techniekfilosofie van een paar decennia terug heel erg abstract bleef. En technologie veel meer als een soort manier van denken beschouwde. Ja,
dan wordt het al gauw een circus act die op een event of op een webinar mag komen uitleggen.
Precies, dan ben je gewoon precies. Dan ben je een soort beschouwer vanaf de zijlijn. Maar op het moment dat je kunt laten zien dat techniek vorm geeft aan hoe je denkt, hoe je handelt, de keuzes die je maakt, kun je ook ontwerpers laten zien dat een verandering in het ontwerp ander gedrag oplevert, andere manieren van begrijpen van de wereld. He, als je kunt uitleggen dat met een andere dataset, een algoritme, andere uitkomsten geeft en dat daardoor bijvoorbeeld bedrijven andere keuzes kunnen maken rondom het aannemen van hun personeel, laat je meteen zien dat het gaat niet alleen maar om hoe jij omgaat met AI, maar het gaat erom hoe AI de relatie tussen het bedrijf en het personeel vormgeeft. Dus je kunt het juist heel concreet maken als je techniek ziet als een medium en niet als een soort object tegenover de mens.
Ja, leuk. Hey, en in dat design lab waar je dan al dit soort dingen doet, wat voor soort studenten zitten daar? Zijn dat allemaal de typische beta-jongens? Of ja, zitten er ook meisjes uit andere, uit andere softere kanten?
We hebben ook heel veel beta-meisjes. Ja, en,
alfa-jongen.
Ik zit je de pesten. Het is bij ons totaal multidisciplinair, transdisciplinair noemen we het zelfs. Dus wat we proberen te doen in het design lab is eigenlijk vanuit maatschappelijke vragen wetenschap bedrijven. En die vragen staan centraal. En om die te beantwoorden moet je eigenlijk over de grenzen van vakgebieden heen kijken ook. Dus we hebben studenten vanuit de opleiding psychologie, vanuit de opleiding industrieel ontwerpen, vanuit wettigbouwkunde, vanuit technische natuurkunde. Alles zit bij elkaar. En we hebben eigenlijk drie aandachtsgebieden binnen het Design Lab.
Ja.
Eén gaat over design, over verantwoord ontwerp, responsible design. Hoe kun je ethische, maatschappelijke vragen meenemen in het ontwerpproces? Het tweede gaat over citizen science, burgerwetenschap. Dus hoe kunnen we de maatschappij ook betrekken in het doen van wetenschap? Niet alleen maar de maatschappij zien als degene waar wij onze kennis over uitstorten, de plek waar wij onze kennis, maar meer ook mee laten doen. En de derde lijn is transdisciplinair werken. Dus hoe kun je nou over de grenzen van je vakgebied werken? En hoe kun je als filosoof samenwerken met een software engineer? Hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig? En hoe kun je juist bijvoorbeeld vanuit de behoefte aan ethische AI, vanuit een inclusief algoritme, de juiste kennis vanuit de ethiek koppelen aan de kennis vanuit mens-techniek interactie, aan kennis vanuit de informatica, vanuit de wiskunde. Dat zijn de drie lijnen in ons design lab.
Oh, leuk. Ik wou dat ik nog weer opnieuw mocht beginnen met studeren.
Het is ook heel mooi. Het ziet er ook nog eens een keer heel gaaf uit. Lijkt me heel komen kijken.
Het lijkt me heel leuk om dat soort dingen te doen. Ja. Ik vond het een hartstikke fijn gesprek, Peter Paul.
Ik ook.
Laten we naar de call to action gaan.
Ja, de call to action. Hè. Mocht je meer willen weten over AI en toepassing in de praktijk, meld je aan voor het opleidingsprogramma AI in Practice. Dat gaat 3 november van start op het edX-platform, dat is op edx.org. En als je daar zoekt op AI in Practice, dan kun je aanmelden. En verder vind je op de website van de Nederlandse AI-coalitie, nlaic.com, vind je een groot aanbod van allerlei andere trainingen. Voor beginners, meer toegepaste trainingen op specifieke sectoren. Voor jong en oud, van beginner tot expert. Eigenlijk zit er voor iedereen wel een leuke training bij. Peter Paul, nogmaals bedankt. Sietse, bedankt. Dit was Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.